65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. NS, alle seinen op rood. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het halen van je rijbewijs. Dat is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Er is namelijk nog een aardig zakcentje voor nodig. En volgens rijscholen mag het nog wel wat meer gaan kosten. En het UWV verzamelde illegaal gegevens van bezoekers. Nou, dat wisten we al. Maar nu blijkt dat de problemen erger zijn dan gedacht. Want ze hielden zelfs over een half jaar tijd bij wie telkens naar die website terugkwamen. Heel fijn is dat. Ik ga erover praten met mijn twee panelleden vandaag. Te weten, Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, communicatieadviseur. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je bij ons bent. En Elisa Weehuizen, voorzitter van de LSVB. Goedemorgen.
Hey, hey.
En fijn dat je er weer bent. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Nog nooit was de Middellandse Zee zo warm. Gemiddelde temperatuur van het water 28,7 graden Celsius. Het vorige record was 20 jaar oud. En ook in andere wateren stijgen de temperaturen. Griekenland doet ondertussen al een hele week pogingen om aanhoudende bosbranden onder controle te krijgen. En Zuid-Europa kampt al weken met extreme hittegolven. Volgens onderzoekers zijn die te linken aan klimaatverandering veroorzaakt door mensen, vertelt deze wetenschapsredacteur van Sky News.
Wildfires that we're seeing have been fueled by heat waves that would have been virtually impossible, they conclude, without man-made emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases to the atmosphere, putting another layer of glass on that greenhouse, pushing up global temperatures. That heat's got to go somewhere, and it ends up in heat waves that can lead to wildfires. What the science is telling us, what this report tells us, these things are going to become even more common. The events that we're seeing now will be happening every 2 to 5 years, this report concludes.
Ja, je krijgt toch de indruk dat de consequenties van opwarming van de aarde ons in één keer heel hard tegemoet komen, tegen het lijf stuiten. En daarom is ons breekijzer vandaag. De gevolgen van klimaatverandering zijn angstaanjagend. En ik ben vooral heel benieuwd hoe jij erover denkt. Maak je je zorgen om het tempo waarmee klimaatverandering ons leven beïnvloedt? Laat staan wat dat dan voor de toekomst betekent. Of ben je er misschien mee oneens en maak je er helemaal niet zo'n zorgen om? Vind je dit ongepast klimaatalarmisme en wordt er heel vaak met klimaatverandering geschermd, terwijl het helemaal niet per se bewezen is? Of heb je er misschien wel vertrouwen in dat we het in de toekomst nog allemaal gaan fixen? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer vandaag. De gevolgen van klimaatverandering zijn angstaanjagend. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. Je kunt ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Stem in de stories. Krijg je over 20 minuten een tussenstand. Maar het leukste is als je even belt. Nog één keer. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Carline en Elisa erover denken. Maar ik begin bij Han Dolman. Hij is directeur van het NIOS, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Klimaatwetenschappen bij de VU in Amsterdam. Goedemorgen, meneer Dolman.
Goedemorgen.
De gevolgen van klimaatverandering zijn angstaanjagend. Wat vindt u?
Ik ben het daarmee eens. Ik denk dat wat we op dit moment zien zijn twee dingen eigenlijk. Het eerste is dat sommige processen veel sneller gaan en veel sneller veranderen dan dat we voorzien hadden. Mm-hmm. En tegelijkertijd zien we ze ook op een hele wereldwijde schaal optreden. Zoals de stijging van zeetemperaturen, maar ook de hittegolven in Europa. En dat we ook niet vergeten in China. En het afsmelten van het zeeijs, met name in dit geval in Antarctica. Mm-hmm. Wat ook grote zorgen baart. En het is met name het feit dat ze sneller optreden en gezamenlijk optreden is ronduit alarmerend. Ja. En dat is iets anders dan alarmistisch. Ik vind het echt wel heel erg zorgwekkend.
Ja, laten we het zo even hebben over dat verschil tussen alarmerend en alarmistisch. En ook wanneer kan je nou iets toeschrijven aan klimaatverandering en wanneer niet. Weten we wel waarom deze ontwikkelingen nou opeens zoveel harder gaan dan gedacht? Hebben we ons misrekend of is dat onverklaarbaar?
Nou, we hebben ze wel voorspeld. Het feit dat er bijvoorbeeld in de mediterrane gebieden een veel versterktere opwarming zou plaatsvinden. Dat is ook al 20, 30 jaar uit de modellen bekend. Mm-hmm. Dat zou gebeuren. Dat het in één keer zo snel zou gaan, dat hebben de modellen wellicht niet helemaal goed in de vingers gehad. En bijvoorbeeld het opwarmen van de zeetemperatuur, wat we nu zien in de Atlantische Oceaan. Dat zijn zaken die ons toch ook eigenlijk iedere keer weer een beetje verrassen. Ja. De grote lijnen kloppen wel, maar sommige van die details, die hebben we toch niet helemaal goed in de vingers nog.
Ik ga een rondje mijn panel doen. Kom zo meteen bij u terug, meneer Dolman. Ons breekijzer vandaag. De gevolgen van klimaatverandering zijn angstaanjagend. 020-468-4x0 als jij zo wil reageren. Ik begin bij Elisa, wat vind jij?
Ik ben het ermee eens wat er net gezegd is. Nadat er echt desastreuze gevolgen zijn voor onze planeet, doet er natuurlijk ook echt iets met mensen. Het brengt echt een soort van existentiële angst teweeg, heb ik het gevoel, bij ook vooral heel veel jongeren. Van onze planeet is gewoon niet meer leefbaar over een paar jaar. En wat doen we daar eigenlijk aan? Ja. Ik vind het ook heel mooi. Je hebt ook het afgelopen academisch jaar gezien dat heel veel studenten natuurlijk hun de universiteit of de hogeschool waar ze studeerden gingen bezetten. Omdat ze wilden dat de instelling meer actie ondernam. Ik heb daar zelf ook aan meegedaan. Ja. En dat werd heel vaak gewoon beantwoord met politiegeweld. Bijvoorbeeld de ME, die werd tijdens de schoolbezetting op ons ingezet. Omdat wij wilden dat de universiteit transparant was over het geld dat zij ontvingen. Van Shell bijvoorbeeld. Ook een grote vervuiler, ja, die alsnog veel subsidie ontvangt. Dus ik denk dat er veel stress daarover ook heerst bij jongeren. En ook onmacht, want we hebben de politieke touwtjes nog niet in de handen en er gebeurt gewoon nog niet genoeg.
Ja. En wat zegt het jou dat er dan wordt gereageerd op dit soort protesten door er op los te slaan? Dat is dat, ja, weten ook universiteiten niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan?
Ja, dat is gewoon echt hartstikke fout dat dat gebeurt. Ik denk ook dat je heel erg het recht om je mening uit te drukken daarmee schendt. Want je agendeert dingen die mensen niet op de agenda willen hebben door actie te voeren, door bezettingen te doen. En als er zoveel onwil is om echte concrete stappen te ondernemen, dan voelen studenten zich daartoe genoodzaakt. Ja. En het geeft gewoon echt een gevoel van oké, oudere generaties nemen onze zorg niet serieus.
Ja. Carline, wat vind jij? Angstaanjagend, wat we nu zien?
Nou, ik vind het heel angstaanjagend. En wat je eigenlijk ziet is dat dan zelfs als het dan in het nieuws komt, dan gaan we filmpjes maken van vakantiegangers die hun vakantie in het niet zien vallen. En dat laat denk ik heel erg zien hoe we toch nog te weinig overzien waar het nou echt om gaat. Mm-hmm. Namelijk onze veiligheid en de leefbaarheid van de planeet. En het frustreert me dan dat er net een kabinet is gevallen wat er eindelijk mee bezig was. En dat we nu weer verkiezingen ingaan en dat je dan toch alleen maar kan hopen als jong persoon en überhaupt denk ik als iedereen die dit wel serieus neemt, dat we deze keer daarnaar stemmen. Dat mensen gaan stemmen, ja, en dat daar daadwerkelijk veel meer urgentie aan wordt gegeven. Want we hebben gewoon geen tijd meer.
Nee, de realiteit is natuurlijk ook wel dat Nederland misschien ook maar beperkt invloed heeft op wat er gebeurt op de hele wereld. Natuurlijk, we kunnen ook van alles en nog wat doen, maar ja.
Nou ja, eens. Ik denk dat we in die zin een klein land zijn. Tegelijkertijd zijn we een heel innovatief land. Mm-hmm. En weten we goed om te gaan met hernieuwbare energie. Kunnen we daar een businessmodel van maken. En kunnen we het dan toch nog opschalen. Dus ik denk absoluut. En juist ook Europa. Dus want we zeggen altijd ja, plastic. Dat verbranden we dan op straat in Thailand. Dus ja, zij zijn slecht. Maar wij hebben die grote footprint. En het begint dus ook voor een groot deel ook bij ons.
Ja. Voordat we zo meteen naar de bellers gaan, nog eventjes kort. Meneer Dolman, u zei het, alarmisme, alarmerend is iets anders. Het is heel makkelijk om te zeggen en ook misschien wel een reflex om te denken, kijk eens om je heen en daar zie je de gevolgen van klimaatverandering. Hoe kunnen we dat nou eigenlijk toetsen? Ik denk ook bijvoorbeeld even aan meneer Timmermans, die een tijdje geleden bij die storm het had over die mevrouw die overleden was in Haarlem, die dat dan direct koppelt aan klimaatverandering. Ja, je kan daar ook heel erg mee de mist in gaan. Dus we moeten wel natuurlijk wel dat zuiver houden, die discussie.
Ja, nou is het tegenwoordig is het dus wel mogelijk om met behulp van klimaatmodellen zogenaamde attributiestudies te doen. Dus dat je kijkt of je bepaalde weersverschijnselen kunt relateren aan klimaatverandering. En daar komt dat is de afgelopen week ook gebeurd, zeg maar, met de huidige hittegolven. En daar komt dan uit dat waar je die hittegolven in een normale, zeg maar, klimaat van 20, 30 jaar geleden misschien eens in de 100 jaar zou verwachten, je ze nu eens in de 5 of eens in de 10 jaar zou kunnen verwachten. Ja. Nou, daarmee stel je dus eigenlijk gewoon wetenschappelijk vrij eenduidig vast dat die hittegolven wel degelijk te maken hebben met klimaatverandering. Dus het is om bij een specifiek ongeval van een storm te zeggen van dat is klimaatverandering. Ja, met 100% kun je dat niet zeggen. Maar je kunt wel zeggen dat dat waarschijnlijker is, dat dat klimaatverandering is, dan dat dat zonder klimaatverandering tot stand zou zijn gekomen.
Ja, hoe killing is hitte eigenlijk? Ik zag de directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis zeggen: hitte is een van de dodelijkste soorten rampen. Dat onderschatten we misschien wel erg. Dat we denken, nou ja, het is een beetje warm, vervelend en dat gaat wel weer voorbij. Maar dat moeten we dus niet onderschatten.
Nee, nou, er zijn in, zeg maar, toen we voor het eerst met die hittegolven in 2003 te maken hebben, ik meen dat er toen 40.000 of 60.000 mensen in Europa puur aan de gevolg van hitte zijn overleden. Mm-hmm. Ja. En ieder jaar zie je dat met name ouderen hebben daar veel last van. En dat leidt daar dus ook daadwerkelijk tot hogere sterfte.
Ja. We gaan onze bellers.
Ja, we hebben natuurlijk gewoon een temperatuur te handhaven van 36, 37 graden. Dat is onze lichaamstemperatuur. Ja. Dus als je daar veel boven komt, dan gaat dat aanzienlijk meer moeite kosten. En als je dan al wat mindere gezondheid hebt, dan kan dat soms wel fatale gevolgen hebben.
Ja. Meneer Dolman, we gaan naar onze bellers. 020-468-4x0. Kijken hoe onze bellers reageren op het breekijzer. De gevolgen van klimaatverandering zijn angstaanjagend. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ik zie veel vaste bellers. Dat doet mijn hart deugd. Laten we maar eens een paar van hen aan het woord laten. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Iwan. Ja, ik vind dat er veel te eenzijdig gekeken wordt naar de oorzaken van klimaatverandering. CO2 en methaan, de broeikasgassen, die hebben impact. Maar ik denk dat het idee wordt, zo'n beetje de indruk wordt gewekt, dat als je aan die knoppen gaat draaien, dat je het allemaal constant kunt houden. Maar er zijn ook nog astronomische invloeden, hè. We hebben bijvoorbeeld een kleine ijstijd gehad, maar ook een middeleeuws klimaatoptimum tussen 950 en 1250. En toen de druiven, die groeiden toen heel welig in Nederland en in Noord-Europa. Ja. En dat werd die opwarming, die werd ook bevestigd. Boringen in het onder andere in het Noordpoolijs. Ja.
Dus we hebben beperkt
andere factoren die impact hebben wat dat betreft.
En daar hebben wij beperkt invloed op.
Nou ja, kijk, daar hebben wij totaal geen invloed op. Maar dat moet ook nog meegenomen worden. En dan krijg je de big picture, dan krijg je het hele beeld. Ja. En we hebben momenteel in Noord-Europa geluk dat meteorologisch dat het wind goed staat en de straalstroom wat dat betreft. Want voor hetzelfde geld hadden wij nu die hitte gehad. En hadden ze in Zuid-Europa, hadden ze het niet geweten, hadden ze dan in de koele weer gezeten waar we nu in zitten.
Ja,
dus,
ja, precies, want bij ons is het nu weer relatief koel voor de tijd van het jaar. Dank voor het bellen, Rob. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, Huygens, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Een mooie vraagstelling, zoals alle vraagstellingen wel mooi zijn.
Dank u.
En het is duidelijk wat u stelt. Maar het probleem is bij mij en ook bij vele anderen, waarom dringt dat nou niet aan ons door? Mm-hmm. We weten dat vliegen slecht is, maar we blijven wel vliegen. En we weten allemaal dat de polen smelten. Maar het interesseert ons niet of het blijft ver van mijn bed vandaan. Mm-hmm. De zee wordt warmer. Vandaar dat het klimaat, hè, en dat ondervinden we bijna dagelijks. Maar het glijdt van ons af.
Ja, we zien het gebeuren.
Tot slot heb ik één voorbeeld zelf, voor mezelf. Ik ben in de kors geweest bij een groot gezin. Ja. En die moesten dagelijks eten natuurlijk, dus ik daartussen. En die moeder, dat was in mijn ogen een zeer wijze vrouw, groot gezin. Die heeft nog nooit gezegd, wat gaan we eten? Want dan is het friet en dan is het dit en dat. Nee jongens, jullie willen toch gezond groot worden. Ik bepaal de pot hier.
Wat heeft dat met klimaat te maken?
Dat we moeten leren luisteren.
Ja, precies. Naar mensen
wat die mensen ons voorhouden.
En die ons de goede kant op sturen. Duidelijk, dank voor bellen, meneer Huygens. Frodo, goedemorgen.
Hey, goedemorgen, Iwan. Ja, we dansen met z'n allen op een vulkaan, zeggen ze dan. Ja. Maar ik ben nu al 30 jaar kweker van biologische groenten, mm-hmm. vroege bloemen. En in die tijd heb ik het weer, zeg maar, de seizoenen echt keihard zien veranderen. Vooral de laatste 10 jaar. Dan heb je vaak jaren achtereenvolgens met meerdere hittegolven per jaar. Hè. Mijn kwekerij wordt af en toe bijna ook zo'n woestijn. Mm-hmm. En daar probeer ik wel ook maatregelen voor te nemen. Ik doe allemaal schaduwpartijen aanleggen met bomen en poeltjes. Dus ontkennen moet je, dan lig je wel onder een hele hoge steen. Het is absoluut alarmerend. Maar ik probeer wel positief te blijven. Maar nog één ding. Ja? Ik zou wel zeggen, zet in alsjeblieft zo snel mogelijk kernenergie. Snelste oplossing. Al die kosten naar windmolens waarvan je echt totale onzekerheid hebt. Dat is gewoon te laat. Te laat om te spelen.
Oké, okay, en je zegt kernenergie ook weinig uitstoot. Dank. En tot slot van het blokje. Sam, goedemorgen Sam.
Ja, goedemorgen. Ik maak me daar helemaal geen zorgen om. Want dit is gewoon van alle tijden. Dit is eigenlijk... Ik bedoel, eeuwenlang is dit altijd het geval geweest. Vroeger waren het vulkanen. Nu zijn het gewoon de mensen die het min of meer een beetje aanwakkeren. Maar ik maak me zorgen om veel meer andere dingen. Laatst is er iemand ontdekt thuis die al een half jaar dood lag. En niemand had het door. Dat denk ik, joh, die verontmenselijking. Ja. Het feit dat heel veel mensen vereenzamen, doodgaan. Wat kan een vrouw in India het schelen die geen eten heeft, die geen onderdak heeft, wat er eigenlijk met deze aarde gebeurt?
Kan het niet allebei een probleem zijn?
Natuurlijk kan het een probleem zijn, maar op dit moment zijn er andere... De miljoenen mensen zijn er die zijn met heel iets anders bezig. Alleen op dit moment is het een soort hype. En de mensheid, dat blijkt ook maar weer continu. Het is ook vooral een westerse hype. Het brengt ontzettend veel geld in het laadje, in de schatkist. Je kunt mensen alles van nog wat wijs maken. Ik denk bij mezelf, ga eerst naar elkaar omkijken. Dat lijkt me veel, veel belangrijker. Zorg ervoor dat je dat menselijke in je als maatstaf neemt. En dan gaan we wel kijken hoe het met het klimaat is. Maar ik maak me daar geen zorgen om, want ik zie mijn tijd uit en ik zie dan wel.
Maar ja, er komen ook nog mensen naar jou. Dankjewel voor het bellen, Sam.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Panel vandaag met Carline van Breugel, zij is politiek adviseur van de AOB. Elisa Weehuizen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En ook bij hem is Han Dolman, directeur van het NIOS. En hij is klimaatwetenschapper bij de VU in Amsterdam. We praten over ons breekijzer. De gevolgen van klimaatverandering zijn angstaanjagend. Als je nog wil meepraten, nu bellen 020-468-4x0. Dan praat je zo meteen met me mee in de uitzending 020-468-4x0. Voordat we nog een paar dingen zo meteen met meneer Dolman gaan bespreken. Elisa, de tweede beller, zei, we zien het gebeuren, maar we doen niks. Hoe is dat, denk jij, te verklaren? Het is een soort trein die op je afkomt, maar ja, weten we niet wat we moeten doen? Of weten we het wel, maar durven we het niet? Of hoe verklaar jij waarom we niks doen?
Ik denk dat één kant ervan sowieso is, we hebben het over de planeet waar allemaal dingen mee gebeuren. Dus dat is als mensheid denk ik toch soms wel moeilijk te bevatten. Wat gevolgen gaat dat nou echt hebben? En ook omdat het lang toch zo heeft gevoeld dat het nog iets voor de toekomst is. Dat je dus niet de directe gevolgen ziet en dan andere problemen maar meer prioriteit geeft. Maar ja, het is gewoon echt zaak om daarmee te stoppen. Ook als je kijkt wat dat in de toekomst, wat de voorspellingen zijn, wat klimaatverandering gaat doen voor migratie over de hele wereld. Dat zijn ook gewoon echt hele reële problemen waar we tegenaan gaan lopen. Ja. Dus ik denk dat het tijd is om toch... We zijn er al zo lang mee bezig, dus we moeten de situatie zoals die is accepteren. En beseffen dat het niet iets van de toekomst is. We voelen dat nu al heel sterk.
Ja. Laat ik over die vraag ook even naar de communicatieadviseur in ons midden kijken. Want als individu, ja, het is natuurlijk heel nobel als je zegt, ik ga niet meer vliegen, of ik eet geen vlees meer, of ik neem geen kinderen, of weet ik veel. Je kan van alles en nog wat doen om je footprint misschien wel te verlagen. Maar jij in je eentje, ja, dat heeft niet zo heel veel zin. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat dat tractie krijgt?
Ja, ik vond dat zelf ook wel schokkend. Want ik heb zelf ook die footprint indicator ingevuld. Ik heb geen auto en ik eet vegetarisch. En dan had ik nog 3,5 of zo ten opzichte van, zeg maar, het gemiddelde op de wereld. Hoeveel ruimte je dan inneemt, vond ik best wel schokkend. Dus nee, dat is niet genoeg. En hoe vergroot je dat dan? Nou ja, ik denk door beleid. Dus echt investeren in groene energie. En ook niet meer investeren en subsidiëren van slechte energie. Maar bijvoorbeeld ook van een vleesindustrie die zo ontzettend massaal is. En daarbij, we doen niks is denk ik ook niet waar. Want dat viel net even. Maar je ziet gewoon dat superveel jongeren hier wel iets aan doen. Ja. In allerlei denktanks zitten, de straat op gaan, proberen invloed uit te oefenen, maar dat ze dat niet goed krijgen. Dus ik vind het dan ook heel frustrerend om mensen te horen, ik zit mijn tijd wel uit. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je er zo in kunt staan met iets wat zo urgent is.
Nee, maar goed, ook op dit onderwerp, het is natuurlijk altijd compromissen maken. Want er zullen altijd mensen zeggen, die willen A, er zijn mensen die willen B, er willen mensen iets tussenin. Ja, je kan niet zeggen, we hebben één klimaatdictator die gaat bepalen welke kant we op gaan.
Ja, en nu zie je dat die compromissen dan eigenlijk worden neergelegd bij de volgende generatie die dit niet veroorzaakt heeft. En dat er nu een groep is die misschien dus inderdaad 80 jaar oud is en heel het leven die ruimte heeft gehad en genomen, dan denk ik dat het heel mooi is dat juist zij zeggen: oké, I take my share. Mm-hmm. En ik ga hiervoor staan, ik zet me hiervoor in. Of ik laat mijn erfenis eraan na. Want het is niet iets van de volgende generatie. En nou, dat moet ook gewoon heel duidelijk zijn.
Meneer Dolman, Sam zegt, ja, het is iets van alle tijd. Klimaatverandering en vroeger gebeurde het door vulkanen. Nu zullen de mensen er ongetwijfeld de invloed op hebben. Maar ja, er sprak een beetje uit, je doet er niks aan. Het hoort er een beetje bij. Het is een slingerbeweging op en neer.
Ja, ik ben bang dat dat toch een misvatting is. Ook in de attributiestudies die ik net waar ik net aan refereerde, dat je wanneer je vaststelt of die hittegolven vaker kunnen voorkomen dan in het verleden. Daar zitten al die aspecten, zoals de draaiing van de aarde, de stand van de aarde ten opzichte van de zon. De astronomische aspecten waar die beller het over had, die zitten er allemaal in verwerkt. Dat zijn processen die vaak op langere termijn spelen. Waar we nu mee te maken hebben is een enorme injectie van CO2 in de atmosfeer sinds pak een beetje 1850. Mm-hmm. En dat speelt zich uiteindelijk af op een veel kortere termijn. En het is juist die schaal die het huidige klimaatprobleem zo urgent en zo groot maakt.
Ja.
Het gelijk klimaat varieert altijd. Maar de wijze en de manier waarop het nu varieert heeft wel heel eenduidig met de toename van CO2 in de atmosfeer te maken.
Ja, en daar hebben mensen dus veel invloed op, wij met z'n allen.
We hebben daar in het verleden met z'n allen heel veel invloed op gehad. Mm-hmm. En ja, wat belangrijk is dat we er ook invloed op kunnen uitoefenen om ervoor te zorgen dat het niet nog erger wordt. Ja. Uiteindelijk is het zo dat we hebben afgesproken dat in Parijs de mondiale temperatuur niet hoger dan 1,5 graden zou mogen worden. Nou, daar zitten we al bijna tegenaan. Mm-hmm. En het is zo dat iedere tiende graad erger leidt tot meer extreme weergebeurtenissen. Dus we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat we iedere tiende graad extra kunnen voorkomen. En zo dicht mogelijk bij die anderhalf. En als je heel eerlijk bent, eigenlijk ook nog onder die anderhalf terug zou moeten gaan.
Ja, als u naar de toekomst kijkt, bent u dan een optimistisch mens of een pessimistisch mens?
Een beetje van allebei, denk ik. Het wordt heel lastig om, zeg maar. Ik denk dat het onverstandig is om je erbij neer te leggen. Ik bedoel, we kunnen er wel degelijk wat aan doen. En daarvoor heb je een zekere mate van optimisme nodig. Dus ik zou zeggen dat ik realist ben met een dosis optimisme. Mm-hmm. Dat we er wel wat aan kunnen doen. Ja. We kunnen massaal snel overgaan op andere vormen van energie. Waterstof-economie, die proberen te versnellen. Er zijn nog een aantal mogelijkheden. Maar dat vereist ook een overheid die ook daar heel daadwerkelijk doelbewust op inzet. En daar redelijk, misschien zelfs wat iets minder compromisloos op aan zou moeten sturen dan dat er de afgelopen jaren gezocht is naar allerhande geitenpaadjes om dingen niet te hoeven te doen.
Ja. En meerdere overheden eigenlijk, honderden overheden. Dus laten we nog een paar bellers aan het woord laten tot slot van dit half uur. Ons breekijzer dus vandaag. De gevolgen van klimaatverandering zijn angstaanjagend. Nou, nog een paar van de gouden ouwe. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch.
Hallo Fred.
Het is zo dat we halen grondstoffen uit de grond en we pompen de afvalstoffen in de lucht. En de oceanen die halen CO2 uit de lucht. En het Amazonegebied produceert zuurstof en haalt ook CO2 uit de lucht.
Ja.
China vele andere landen verhogen hun bedrijfseconomische winsten. En in de tussentijd verandert het klimaat. Het klimaatverandering gaat ten koste van de gezondheid van mensen. Je ziet het hier in het Middellandse Zeegebied, mm-hmm, wat er aan de hand is. En in de tussentijd blijven we maar praten ja, en praten.
En er moet iets gebeuren, dus dankjewel voor het bellen, Fred. Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Nou, volgens mij zoeken mensen buiten het stemhokje gewoon bekend genot tot ze sterven. Dus ik ben bang dat die gevolgen niet zo angstaanjagend zijn. Dat die zonder breed gedragen politieke marktinterventie de indirecte vraag naar de uitstoot van broeikasgassen voldoende gericht afschrikken.
Ja, dus we zeggen met de mond allemaal dat we het heel erg vinden, maar uiteindelijk valt het wel mee.
Nou, als het goed is, hebben we rationele overwegingen in het stemhokje. Ja. Maar dat, of daar een meerderheid voor is, is nog maar af te wachten. Ja. Maar in het dagelijks leven leven we zodanig op routine met alle stress van werk en kinderen en alles. Dat we gewoon blijven hangen en zoeken naar bekend genot totdat we sterven of zelfs uitsterven.
Ja, Terrein is bot. Dankjewel voor het bellen. Even kijken, ik ga er nog één doen. Ga ik van. Mo, goedemorgen.
Hey, goedemorgen, Ivan.
Zeg maar.
Ik ben het helemaal eens met de stelling. Zeker weten, dit is angstaanjagend, maar dit is het punt. Het is angstaanjagend ook voor de toekomstige generatie. Ik denk dat wij het misschien niet meemaken. Zoals die mevrouw zei, Sam, joh, ik zit het wel uit. Dat is leuk, man, maar alle lusten, maar niet de lasten. Want ik heb een neefje van bijna 2... en hij gaat het veel moeilijker krijgen met alles wat er nu gebeurt als we zo doorgaan. We willen wel allemaal genieten van wat er gebeurt, maar we willen er niet voor investeren, om het zo te zeggen. We zijn te kortzichtig en daar ben ik dan ook nog eens bang voor. Wat die meneer ook hiervoor zegt, we willen allemaal snel en leuk, maar als we er nu niks aan doen, dan gaat het in de toekomst veel meer problemen opleveren. Dus ja, ik ben er heel erg angstig voor.
Ja, en hoe ver moet het nog gaan, is dan de vraag, hè?
Ja, eigenlijk het liefst zo snel mogelijk. Ja. Kijk, ik heb het een paar keer eerder gezegd. Een samenleving is pas compleet als een man een boom plant waarvan hij weet dat hij nooit in de schaduw gaat zitten. Dat doe je niet voor jezelf, sommige dingen. Dat doe je in de toekomst. En dat hebben we al veel te lang niet gedaan. We blijven maar denken aan het nu en snel en reizen. En wat die mevrouw hiervoor ook zei, van oh ja, de vakantieshots laten we zien. Ja. Daar gaat het niet om. Koraalriffen die verbleken, allemaal dingen sterven uit. Niemand doet er wat aan, omdat we te kortzichtig zijn.
Nee, en met die mooie analogie van die boom gaan we dit half uur afsluiten. Dankjewel, Mo, voor het bellen. En ik dank ook Han Dolman, directeur van het NIOS, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En hij is hoogleraar aardwetenschappen aan de VU in Amsterdam. Op onze Instagram-pagina 60% het eens met de stelling: de gevolgen van klimaatverandering zijn angstaanjagend. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik verder praten met Carline en Elisa over het andere nieuws van de dag, over rijbewijzen. Want het behalen van dat kaartje wordt duurder en duurder. Rijlessen moeten voortaan, vinden rijscholen, €70 per uur gaan kosten. En het UWV is opnieuw negatief in het nieuws. De illegale dataverzameling van het UWV ging verder dan gedacht, blijkt uit onderzoek van de NOS. En nu? Nou, dat gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allstate.nl. Allstate geeft ruimte.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Elisa Weehuizen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond, en Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met dat roze pasje. Wat voor veel mensen heel veel waarde heeft. Je rijbewijs halen is niet meer voor iedereen weggelegd. En ook niet voor iedereen logisch. Want de prijzen voor dat pasje schieten door het dak, meldt de Telegraaf. Afgelopen 2 jaar telde de gemiddelde ambiërende automobilist al zo'n €600 meer ervoor neer dan daarvoor. En daarmee is het later nog niet gezegd. Rijscholen zien zelf liever een prijs van zo'n €70 per uur voor een les. Een gemiddelde van 43 rijlessen. En dan kan je al snel zo'n €3000 kwijt zijn. Moet je wel in 1 keer slagen. En nog even je theorie-examen en je praktijk-examen bekostigen. Ik heb nog even gekeken in mijn oude factuur van de ANWB rijopleiding van ruim 10 jaar geleden. Toen heb ik €2000 betaald, inclusief praktijk-examen. Dat zou nu dus €1000 duurder zijn. Ik weet eigenlijk niet of jullie rijbewijzen hebben allemaal, of niet?
Ja, ik heb hem wel.
Ja, ook mijn motor.
Oké, okay. Oh ja, ook, ik heb ook mijn motor. Motor wel verkocht, want ik was een beetje zat en klaar met dat ding. Maar dat terzijde. In 1 keer gehaald allemaal?
Ja.
Nee.
Nee, joh. Nee, hoe vaak gehaald, wil je het zeggen?
Ik ben begonnen met mijn motor, dus en dan kan je dus niet terugpraten als je rijdt.
Wat een bijzondere keuze om te beginnen.
Ja, dat is vreselijk. Ik zat op de snelweg, ik dacht, wat moet ik doen? Ja. Geen idee. Maar nee, daar heb ik 2 keer over gedaan, 3 keer. En auto uiteindelijk ook nog 2 keer, terwijl ik gewoon al motorrijbewijs had.
Ja,
Beetje faalangst.
Ja, ja, bij motor heb ik het ook twee keer moeten noemen. Want ik had een hele onhandige inhaalactie op mijn invoerstrook. Waar gelukkig geen beelden van zijn. Dat dan weer niet. Nou ja, dat is dus fors duurder geworden de afgelopen tijd. Zoals eigenlijk alles duurder is geworden. Is dat erg? Zou je misschien kunnen zeggen, ja, een rijbewijs, dat is ook misschien ook wel voor veel mensen een soort, nou, ik zou bijna zeggen mensenrecht, Elisa. Het geeft heel veel vrijheid.
Ja, ja, fietsen is ook fijn, maar je kan niet overal heen fietsen. Heel veel mensen zijn gewoon van de auto afhankelijk om naar werk te komen of andere zaken. Mm-hmm. En ja, kijk, zoals jij, je rijbewijs halen is al flink duur. Ik heb er zelf ook wel moeite mee gehad om dat te bekostigen. En ik heb daar nog wat hulp bij gehad van mijn lieve vader. Maar daar kan niet iedereen zomaar op rekenen. Dus mm-hmm. wat je wel echt hiermee doet, is dat mensen met minder inkomen, jongeren met minder inkomen, als eerst gaan afvallen om nu hun rijbewijs te halen. Ja. Dus in die zin vind ik het niet zo mooi om dit te zien gebeuren.
Nee, en want autorijden zou op zich wel voor iedereen bereikbaar moeten zijn, vind jij?
Kijk, autorijden als hele kwestie, hoe wenselijk. Ik zou bijvoorbeeld liever zien dat we meer inzetten op de trein. Maar ja, dat betekent niet dat ik denk dat autorijden voor een selecte groep met meer geld weggelegd moet zijn. Nee. Dus het moet toegankelijk blijven voor iedereen.
Ja. De auto-industrie zelf, de autorijdersindustrie, zegt joh, de BTW moet eigenlijk van 21% naar 9%. Want het is een soort primair goed. Ben je het daarmee eens, Carline?
Nou, ik ben het mee eens dat we het zo definiëren. Want als je ook kijkt naar hoe goed onze snelwegen erbij liggen, dat is gewoon iets wat we als land blijkbaar prioriteren, waar we heel veel geld aan uitgeven. Terwijl we in de trein de kaartjes in de spits duurder maken. Mm-hmm. Het probleem hierbij vind ik vooral, dus ik vind het helemaal niet zo erg als het minder aantrekkelijk wordt om auto te rijden. Tegelijkertijd zijn we nog zo ingericht, dus krijg je kansgelijkheid. Plus dat je juist in de regio ziet dat het OV daar helemaal niet zo goed geregeld is. Mm-hmm. Dat er één keer per uur een bus gaat. Dus je neemt eigenlijk de vrijheid van jongeren af. En ik denk dat dat een serieus probleem is. Ik weet niet of het antwoord is goedkopere rijles.
Ja, en nou ja, de Vereniging voor Rijscholen en Instructeurs zegt, dus een rijles kost nu gemiddeld €52. Maar eigenlijk zou dat naar €70 moeten. Want ja, daar moet ook salaris worden betaald voor de instructeur. Brandstof, lesauto, enzovoorts, enzovoorts. Dat zou eigenlijk een reële prijs zijn. Is wel een forse verhoging dus. Ja, is dat onrealistisch? Is dat onredelijk?
Nou ja, ik ben geen rijschool, maar ik vind een derde verhogingen. Nee, dat is niet een talent wat ik heb. Nee, maar ik vind dat een grote verhoging. Meer kan ik daar niet over zeggen.
Nee, alles wordt dan dus duur. Die vereniging pleit er ook voor dat scholen moeten stoppen met van die stuntpakketten. Hè, dat je dan de eerste 20 lessen voor een lagere prijs hebt. Want dat is toch onhaalbaar. Is dat een goede suggestie dat we misschien stoppen met stunten met rijlessen, Elisa?
Ik denk niet dat prioriteit hoeft te hebben. Die lessen worden duurder. En dan een pakket om dat goedkoper af te kunnen ronden wil je dan ook afschaffen. Ik zie niet helemaal de noodzaak daarvan in.
Nee. Ik vond wel, toen ik zelf het aan het doen was, die rijlessen, dat je dan inderdaad, haal je het in 20 keer, dat er best wel een prestatiedruk op zat. En ook wel schaamte als je dan je eerste keer je rijles niet haalde. Maar goed, het betekent niet dat een oplossing hiervoor is. Ja,
ja, want het is ook gruwelijk duur. De tweede keer is ook duurder dan de eerste keer, geloof ik, je examen.
En dan voel je
moet je
heel
wachten, moet je tussentijds weer lessen doen. Ja. Maar moet de kwaliteit van rijscholen omhoog? Daar lees je best wel vaak verhalen over dat ingewikkeld is, hè?
Volgens mij vond mijn rijlessen bij beide verschillende rijscholen heel goed. En in vergelijking met wat mijn ouders hebben gehad, extreem. Tegelijkertijd, veiligheid is groot goed. Is een afweging, denk ik.
Ja. Maar misschien dus wel iets inrichten waardoor het ook voor mensen met een wat mindere portemonnee toch betaalbaar is om een rijbewijs te blijven halen?
Ja, dat denk ik. Ik zou zo niet weten wat voor vorm dat zou moeten hebben. Maar je kan voor heel veel zaken een toeslag krijgen. En ik denk van, je kan in bepaalde situaties echt wel beargumenteren dat een auto iets is wat je echt nodig hebt om je leven te moeten leiden. Zoals Carline ook zei, als je in de regio woont, dan neemt het heel veel van je vrijheid weg.
Ja, of in plaats van die toeslag dan echt investeren in goed OV.
Ja, moet wel overal komen.
Dat zou ook mooi duurzaam zijn gelijk.
Ander nieuws van vandaag heeft te maken met het UWV. Dat blijkt nog meer illegale data van klanten te verzamelen dan eerder werd gedacht. NOS en Nieuwsuur melden eerder al dat de uitkeringsinstantie data van uitkeringsgerechtigden vasthield die ze eigenlijk niet mochten hebben. Zo volgde het UWV bezoekers online gedurende langere tijd. En daarmee konden ze bezoeken op hetzelfde apparaat aan elkaar koppelen. Blijkt nu dus ook als die bezoekers niet eens inlogden. Terwijl eerder werd gesuggereerd dat die informatie alleen per keer dat je die website bezocht werd bewaard. Maar nu blijkt dat dus allemaal aan elkaar te worden worden gekoppeld. Er zijn inmiddels kamervragen over dit onderwerp gesteld. Ja, ik vond het eigenlijk wel heftig, want ik heb zelf ook wel eens bij op de website van het UWV gekeken. En niet omdat ik een uitkering nodig had, maar gewoon omdat je wat informatie wilde hebben. En dan blijkt dus gewoon Big Brother jou enorm te watchen, Carlina.
Ja, ik vond het ook heel heftig. En dat dit soort dingen dan naar buiten komen omdat NOS een onderzoek doet en de aanvullend onderzoek doet, dat is gewoon super schokkend. En je kan jou vragen, dit is dan het zoveelste wat naar buiten komt. Hoe groot is dit probleem? En hoeveel juist kwetsbare mensen worden hierdoor benadeeld? Mm-hmm. Ik vind het heel heftig.
Ja, ik zie een advocaat bij de NOS spreken van geheime surveillance, Elisa.
Ja, nee, inderdaad, toen het nieuws voor het eerst uitkwam, toen, ik geloof dat de minister op 30 maart tegen een Kamercommissie nog woorden gebruikte als knelpunt, twijfel. Maar er is dus echt sprake van gewoon surveillance. Mensen worden gewoon, er worden gegevens verzameld waar geen toestemming voor wordt gegeven. En het lijkt ook alsof ze er een beetje moeite mee hebben om daar transparant over te zijn of daar alle informatie over vrij te geven. Mm-hmm. En ik vind dat wel zorgwekkend voor een uitvoeringsorganisatie. En het zijn er ook meer die een beetje moeite hebben met de uitvoering goed regelen. Je hebt natuurlijk ook Duo in het nieuws gehad. Ja. Dienstuitvoering onderwijs, die de studiefinanciering regelt. Daar waren problemen met het algoritme. Ja. Dat,
toeslagen hebben een probleempje gehad.
Je zou denken dat in de nasleep daarvan, weet je wel, iedereen even goed zijn eigen proces gaat evalueren om dat soort dingen heel proactief te voorkomen. Ja. Maar dat gebeurt blijkbaar niet. En dan wordt er ook een beetje moeizaam gedaan met de communicatie naar buiten. Dat is echt super kwalijk.
Ja, dat suggereert toch dat ze zelf ook al weten dat er iets niet helemaal in de haak is.
Ja, en het wekt ook echt wantrouwen bij burgers. En dat is echt het laatste wat we kunnen gebruiken in dit toch al lastige politieke klimaat.
Ja, het idee natuurlijk hiervan is dat je fraude tegengaat. Hè? Dat mensen die een uitkering hebben, die gaan dan bij op de website van het UWV een beetje rondneuzen van, stel, ik werk er een beetje stiekem bij. Maak ik dan kans op naheffing en dergelijke? Dat je op die manier mensen kan pakken die fraude willen plegen. Op zich is natuurlijk tegen fraude tegengaan niks mis mee, maar je moet er misschien wel transparant over zijn.
Nou, en je moet een afweging maken van, is het het waard? Hè? Dus wat kost het om dit te doen? Kan je nagaan wat zo'n systeem kost? En weegt dat dan op tegen wat er gebeurt, waarbij je dus ook nog mensen hebt die daar door in de schulden raken, op een andere manier weer heel veel schuld krijgen aan de samenleving. Dus nou ja, ik ben wel benieuwd. Er zijn kamervragen over gesteld door Hint Dekker, hoe dit zich vertaalt.
Ja, samen met Denk inderdaad die kamervragen. Tot die tijd moeten we blijkbaar wantrouwen de overheid, mensen die hun websites bezoeken. Moeten wij de overheid dan ook maar wantrouwen, Elisa? Eigenlijk alles maar misschien met VPN-verbindingen en gewoon niet met al te veel zelfverzekerdheid naar rijksoverheid.nl. Want voor je het weet, lig je ergens in een laadje op een ministerie.
Ik denk dat het aan iedereen is om in deze moderne tijden goed om te gaan met hun privacy online. Dus iets als een VPN, dat is inderdaad geen gek idee. De overheid, het is goed dat we er nu over praten. En er moet over gepraat blijven worden. Want het kan inderdaad niet zomaar in een laadje geschoven worden. Het moet gewoon opgelost worden. Want mensen zijn ook afhankelijk van de diensten natuurlijk van UWV. Dus dat moet gewoon opgelost worden.
Maar die gedachte alleen al is natuurlijk super schokkend. Moet ik een VPN hebben om een overheidssite te bezoeken? Ja. I mean, come on.
Ja, maar wantrouwen is nu het uitgangspunt en dat zou dus gewoon vertrouwen moeten zijn.
Ja, je spiegelt dat toch? Als je wantrouwen krijgt van de overheid, dan geef je ook wantrouwen terug. Maar daar moeten we dus echt in om en dan moet alles boven tafel en dan is er transparantie voor nodig.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allstate.nl. Allstate geeft ruimte.
BNR. Breekt.
Gaan wij kijken wat mijn panelleden is opgevallen in het nieuws. Elisa, ik wil bij jou beginnen. Je hebt een artikel uit Trouw meegenomen. Wat gebeurt er als je kwetsbare jongeren gratis geld geeft, staat erboven. Nou, zeg het maar.
Niet heel onverwacht goede dingen, blijkbaar. Er was een pilot in Eindhoven waar 30 jongeren dus geld ontvingen van de overheid om hun situatie te verbeteren.
€1000 per maand, hè?
€1000, 50. Bijstandsminimum voor 21-plussers. En de resultaten daarvan waren goed. Mm-hmm. Heel veel van de jongeren die dat ontvangen hebben, hadden een vaste baan naar dat traject. En En hadden het gevoel hun leven iets meer op de rails te hebben. Wat ik dan wel denk, toen ik dat artikel las, van er zijn in totaal 12.600 jongeren. Thuisloze en dakloze jongeren in Nederland. En een pilot van met 30 personen en dan ook nog een paar in andere steden is natuurlijk geen oplossing voor dat grotere probleem.
Nee.
Dan denk ik ook aan dingen als de jeugdzorg, waar natuurlijk veel van deze jongeren ook mee te maken hebben gehad. 60% van thuis- en dakloze jongeren, waar allerlei problemen zich opdoen ook. Dus ik zou dit eigenlijk veel breder ingezet willen zien.
Ja.
En ook met spoed, want het is niet zomaar iets waar we over praten. Dit zijn ik las in een One World-artikel een meisje dat uit de jeugdzorg kwam en dan van hulpinstantie naar hulpinstantie gezet werd. Zich echt voelde als een nummer. En dan heb je gewoon geen steun en toeverlaat. Je ouders zijn er niet om je te steunen. En het leven gaat dan echt heel overweldigend voelen. Dus die inkomenspositie verbeteren van de jongeren, dat moet veel breder ingezet worden.
Ja, nou is dit ook een pilot. En een pilot is meestal wat kleiner. Maar het werkt dus in ieder geval. Dus dat is fijn. Dus dat zou je kunnen zeggen. Nou, dat geeft ruimte om het inderdaad uit te breiden. Bleek ook dat aan het einde van de rit het aantal jongeren met schulden bijvoorbeeld fors was afgenomen. Ja, er zullen vast ook wel eens, zie ik in het artikel, mensen naar een dure sportschool zijn gegaan of iets dergelijks, of dure sportschoenen hebben gekocht. Nou oké, dat kan dan ook, maar voor wie zou dit moeten gelden? Zou je dan iedereen zo'n basisinkomen moeten geven? Of alleen kwetsbare jongeren? Maar ja, wat is dat dan? Je hebt ook kwetsbare ouderen, ja.
Voor deze pilot was het specifiek 18 tot 21 jaar. Dat is de groep waar doorgaans nog vanuit wordt gegaan dat die door ouders ondersteund waren. Dus daarom was deze pilot specifiek daarop gericht. Maar als je zegt wie moet meer geld krijgen, los van de specifieke uitvoering daarvan, denk ik dat als jij aangeeft dat je in zo'n situatie zit, thuis of dakloos, dat het dan veel makkelijker voor je moet zijn om financiële ondersteuning te ontvangen of gepaste huisvesting.
Mm-hmm.
Los van hoe dat precies vorm heeft, dat dit nu uit de pilot blijkt. Natuurlijk hebben mensen er baat bij die geen geld hebben als ze wat geld krijgen. Dat is op zich logisch.
Ja, als we even met de rekenmachine kijken, het staat geloof ik niet helemaal in het artikel vermeld, maar je kan het wellicht invullen, misschien of misschien ook niet. Dat geld, die 1000 euro per maand, dat moet ergens van betaald worden. Betaalt dat zich terug?
Nou, thuis en een dakloze jongere kan de overheid zonder deze zeg maar hulp tot 100.000 euro per jaar kosten. Dus de exacte rekensom, dat zou ik zo even niet weten. Maar het is natuurlijk mooier als iemand door zo'n hulpmiddel meer zeggenschap krijgt over zijn eigen leven en ook duurzaam relaties en werkervaring op kan bouwen om zichzelf te ondersteunen en niet ook afhankelijk blijft van de overheid.
Ja, en dan is 12.000 euro schijntje als het alternatief is een ton aan kosten.
Exact, ja.
Carline, jij wil het hebben over jongeren in Thailand. Nou ben ik wel eens in Thailand geweest. Niet zo goed voor mijn CO2-uitstoot, wel erg leuk. Maar ik heb me niet heel erg verdiept in de politieke situatie daar. Jongeren die protesteren en hopen op verandering. Kan je even schetsen wat daar nu aan de hand is in Thailand?
Nou, klopt. Nou, wat er eigenlijk, waar eigenlijk sprake van is, dat jongeren willen dat de weg naar voren maken. Dat betekent dat ze op een progressieve partij hebben gestemd. Massaal, Move Forward heet die partij. Die partij is ook de grootste geworden. Maar nu blijkt dat deze toch niet de premier gaat leveren. Heeft eigenlijk met verschillende dingen te maken. Ingewikkeld kiessysteem, maar ook een conservatieve en ondemocratische senaat.
Mm-hmm.
Die stemmingen daarover zijn alweer uitgesteld. En het is allemaal één grote gedoe. En in Thailand is het ook nog niet zo makkelijk om protest te voeren. Het is niet zoals Nederland veilig om je uit te spreken of zomaar over van alles te gaan schrijven. En toch, in dit artikel komen er drie jongeren aan bod die dat doen en die dat blijven doen. En ik vind dat enorm indrukwekkend, omdat eigenlijk we hier eenzelfde beweging zien. Hè? We willen graag vooruit, we worden niet gehoord. En daar gaan ze gewoon de straat op, ondanks dat dat misschien dat levensbedreigend is.
Ja.
En ik hoop dat we daar inspiratie uit halen als jonge mensen in Nederland om ons te verenigen en te gaan staan, zeker bij deze verkiezingen, voor onze toekomst.
Ja, en dan lopen we hier misschien ook wel tegen problemen, maar niet van de schaal zoals ze die daar hebben. Want bijvoorbeeld ook het leger en dergelijke heeft daar nogal een
dubieuze
rol. Het is gewoon niet veilig om te demonstreren.
Ja, nee, het is niet veilig om te demonstreren. Het is niet veilig om te schrijven over onderwerpen waarover je niet geacht te schrijven. Ze hebben het hier ook over een student die al 10 jaar internationaal vlucht eigenlijk. En steeds onderduikt. Omdat hij, en de jongen die dit dan vertelt wil ook niet met naam worden genoemd. Mm-hmm. Omdat hij dan zelf onveilig is. Dus, nou ja, en dan heb je het over iemand van 27. Nou, ik ben zelf 28. Ik vind het echt heel ingrijpend.
Ja, en je haalt er dus inspiratie uit om,
let's go.
Door te gaan met veranderingen. En vernieuwing. En ja, als zij het doen, dan moeten wij het zeker doen.
Ja, precies.
En de verkiezingen komen er nu aan natuurlijk. Dus als niet nu, wanneer dan?
Mooi, ja.
Laten we kijken wat er trending is op de socials. Allereerst Ameland. Daar staat zo'n 30 kilometer van de kust dat vrachtschip nog steeds in brand. Die 23 manningsleden hebben eerst zelf geprobeerd om de brand te blussen, maar zonder succes zijn van dat schip gesprongen. Sommigen zijn er afgehaald. 1 van hen is omgekomen. 16 mensen zijn gewond geraakt. Intussen is dus iedereen van boord. De kustwacht kijkt nu hoe ze dat schip moeten gaan bergen, wat er moet gebeuren. Er zijn geen brandweermensen op dat schip, want dat gaat niet. Maar er wordt wel vanaf zee geblust. Er bestaat een kans dat het schip zal zinken. Rijkswaterstaat is nu ook aan het kijken. Oké, wat gaan we dan doen? Aan boord van het schip zijn zo'n 3000 auto's, tweedehands auto's, begreep ik, waaronder een aantal elektrische voertuigen. En het vermoeden is dat de brand is ontstaan in een van die elektrische voertuigen. En we weten dat dat ontzettend moeilijk blust. We houden je erover op de hoogte de hele dag hier op BNR. Over die brand op dat schip bij Ameland. Dan is trending.
1, 2, 3.
Ja, Rammstein is trending. Till Lindemann, de zanger daarvan, is opnieuw beschuldigd van seksueel wantrag. De 60-jarige zou een Oostenrijkse vrouw hebben geslagen toen ze weigerde seks met hem te hebben. De laatste weken werd hij al een aantal keer beschuldigd van seksueel wangedrag. En de rechter in Hamburg besloot vorige week dat beschuldigingen in de Duitse media te stellig waren opgeschreven. En dan staat Biden hoog in de lijstjes. Het Witte Huis heeft namelijk een probleempje. De hond van de president, Commander Biden, die heeft in 4 maanden tijd 10 werknemers van het Witte Huis gebeten of aangevallen. De Duitse herder woont sinds een half jaar in het Washington, vertoont dus agressief gedrag. Blijkt uit gegevens van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. En dat levert dan weer op hoog niveau Witte Huisverslaggeving van MSNBC op.
Commander Biden, then a puppy, still kind of a puppy, bit some of the personnel. At times, these were bites that resulted in a mark, a cut. One officer was taken to the hospital for treatment.
Ja, agressie is trouwens een vaker voorkomend symptoom onder de honden van Biden. Want zijn vorige hond, Major, moest het Witte Huis ook al verlaten, omdat hij zijn tanden in het personeel had gezet. Het is vast geen democratie hond. Wat hebben honden trouwens überhaupt te zoeken in het Witte Huis? Is dat leuk, dierenpresident? Ik denk, ik wil hier op werk ook wel graag een kantoorpuppy, maar dat mag ook niet.
Maar hij woont daar gewoon, toch?
Ja, hij woont daar, maar ja.
Als je dan een puppy wil, ja.
Voor de emotionele steun misschien voor Biden.
Ja, nou, lijkt me best eenzaam ook president zijn.
Ja, jezus.
Blijkbaar heeft die hond nogal wat stress, want hij verhapstukte zich dus in iedereen van de Secret Service. Tot slot nog even het volgende. Het WK voetbal is gaande in Nieuw-Zeeland en Australië. En daar is ook KNVB-bestuurder Gijs de Jong momenteel druk mee bezig om stemmen te winnen om een toekomstige editie in Nederland te houden. De voetbalbond wil dat samen met Duitsland en België organiseren in 2027. En peilt momenteel tijdens het WK in Nieuw-Zeeland en Australië hoeveel steun daar bij andere landen voor is. Het organiseren van het WK voetbal voor vrouwen kan ons land fors duurzamer doen dan in Oceanië, zegt dus Gijs de Jong van de KNVB. En dan vraag ik me even af, is dat goed om dat naar Nederland te halen? Willen wij dat hier doen over 4 jaar, het WK voetbal?
Ja, fantastisch toch? Ik vind het echt, überhaupt natuurlijk een mooie sport, maar vooral dat je gewoon ziet dat dat eigenlijk het spiegelbeeld is van het mannenvoetbal, want er zijn veel meer mensen die wel uit de kast durven te komen. Er wordt gewoon minder op de grond gelegen. Ik vind dat heel mooi om te zien. En ik denk dat het ook een belangrijke stap kan zijn. Er meer aandacht voor die pay gap. Ik las dat 3 dagen geleden pas is er een voetbalschoen voor vrouwen ontworpen. Dus schoenen, die vrouwen lopen gewoon altijd op mannenschoenen. Ja. Omdat er gewoon nooit over is nagedacht. En die hebben gewoon allemaal pijn en allemaal opties om daar een soort van sok in te stoppen. Om het maar een beetje beter te maken. Nou, vet bizar. Uh-huh. Dus lijkt me fantastisch. Vorige keer zat het ook helemaal vol het stadion. Dus,
En waarom is het duurzamer om het hier te doen dan daar? Want nu vliegen wij daarheen, maar als we het hier doen, moeten zij hierheen vliegen. Dus ja, wat is het verschil?
Je zegt...
De KNVB zegt, we kunnen het beter hier doen, want dat is duurzamer dan daar. Terwijl ik snap wel, daar is ver weg. Maar als we het hier doen, is het voor daar ver weg.
Ja, misschien willen ze gewoon heel graag dat toernooien hier hebben voor andere redenen. Ja, ik,
PR-doeleinden
dat,
of zo.
Dat weet ik zo even niet. Maar ik vind het ook hartstikke mooi dat het vrouwenvoetbal meer attractie krijgt. Je had het eerste WK al in 1930, maar de eerste vrouwenvoetbalclub in Utrecht pas in 1955. Dus er is echt een enorme inhaalslag gepleegd. Zoals Corleen al zei, ook een hele mooie kans om ook een nieuwe voetbalcultuur neer te zetten bij het vrouwenvoetbal. Ja. Dus dat is iets waar ik echt heel erg naar uitkijk om te volgen.
Ik wil geen partypoeper zijn, maar geld is wel een beetje het probleem. Vrouwenvoetbal heeft de toekomst, maar niet de middelen, hoor je wel eens. Sponsoren staan niet massaal in de rij. Moeten we ons daar nog door laten tegenhouden? Dat het financieel nog misschien ingewikkeld zal zijn?
Nou, ik denk dat het juist belangrijk is, als je in gendergelijkheid gelooft, dat je dit mogelijk maakt. En wat heel interessant was, er was een filmpje gemaakt van het Franse team.
Ja?
Dan zie je, ken je dat?
Ja.
Dat dan dus eerst zie je mannen voetballen en dan blijkt dat eigenlijk AI gemaakt.
Ja, iedereen
dus
juichen, geweldig. Ja.
En dan zeggen mensen ook, wow, dit heeft echt mijn hele beeld over vrouwenvoetbal veranderd. En dan denk je, oké, hier zijn we pas. Dus laten we er als het nodig is in investeren om te zorgen dat we dat wat eerlijker krijgen.
En over 4 jaar dus in Nederland, wat jullie betreft, het WK-voetbal. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Carline van Breugel en Elisa Weehuizen. Morgen een nieuwe aflevering. Tot die tijd volg je ons via de socials. Radio aan laten staan. Dan is over een paar minuten hier opeens magisch verschijnt hij dan. Edwin Mooibroek met Zaken doen.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.